Daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Het zal vanmiddag zijn uit het Oude Testament en wel uit de profetie van Jeremia. Dan van het 31ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17.
Tenzelfde tijde, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Ik zal u wederbouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommels en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel Israëls. Zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen, met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Hoort des Heeren woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht, en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Dies zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren voet, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen. Want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden na hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. Er is een verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen.
Uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Een heerlijke belofte voor onze kinderen in donkere tijden. Geliefde gemeente, doopouders, de tekstwoorden die wij zo even met elkaar gelezen hebben, zijn genomen uit een profetie die begint in het 15e vers met deze hele aangrijpende woorden. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. Wanneer wij deze woorden overdenken en lezen, dan denken wij ongetwijfeld aan de vervulling van deze woorden in het Nieuwe Testament. En kinderen, waar moet je dan aan denken? Waar wijzen deze woorden naartoe? Naar welke verschrikkelijke gebeurtenis? Weten jullie dat? Ik denk wel dat er misschien een van jullie het weet en zegt, ja, maar dat weet ik. Dat is de kindermoord door Herodes, kort na de geboorte van de Heer Jezus. Ja, dat is waar. En deze profetie vindt daarin ook een vervulling. Maar in de eerste plaats moeten wij erop letten, geliefde gemeente en ouders en doophouders, dat deze woorden gesproken zijn in de dagen van de profeet Jeremia. En dat ze in de eerste plaats gericht zijn tot het volk. En dat we deze profetie moeten lezen in de tijd waarin die gesproken heeft. En in de eerste plaats gaan luisteren naar de betekenis van deze profetie in die dagen. Wat heeft de Heer hier door de profeet van Jeremia willen zeggen tot het volk? Wel, deze profetie die met die aangrijpende woorden begint, dat er een weeklacht is gehoord te Rama, en dat Rachel weigert om getroost te worden vanwege haar kinderen, dan staat deze profetie in de hoofdstukken 30 en 31. En we moeten ze lezen tegen het licht van die andere profetieën die eraan vooraf gegaan zijn. En als u thuis vanmiddag, want u hebt de hele middag nog en de avond als u straks thuis mag komen, dan moet u dat maar eens doen, ook broeders en ouderlingen. En u ook gemeente en jullie ook doopouders. Dan moet je die hoofdstukken maar eens teruglezen. En dan zie je dat de Heere daar spreekt tot het volk van een heerlijke tijd die zal aanbreken. In de hoofdstukken 30 en 31, daar wordt gesproken van de heerlijke wederkeer van het volk van Israël. Dat de Heere dat volk zal uitleiden uit Babel en dat hij het zal herstellen. En dan gebruikt de Heere woorden en beelden die doen denken aan die andere uitleiding al zoveel eeuwen daarvoor. Die wonderlijke en heerlijke uitleiding uit het diensthuis van Egypte. Dat de Heer ook zijn volk daar zag in slavernij. En dat hij dat door zijn machtige hand heeft uitgeleid. En op de berg Sinaï zijn heerlijke wet gegeven heeft. Als bezegeling van zijn heerlijk verbond dat hij met Abraham en zijn kinderen had gesloten. En als je zo die woorden leest uit hoofdstuk 30 en 31, dan hoor je als het ware een echo van dat grote wonder van de verlossing uit het diensthuis van Egypte. Luister maar wat de Heere bijvoorbeeld zegt aan het begin van hoofdstuk 31. Te diezelfde tijd, dat is die tijd van die wonderlijke uitleiding, spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Wel, die woorden die herinneren ons direct aan de wetgeving. Maar welke zondag horen dat de Heere zegt, ik de Heere ben uw God. Wel, hier herhaalt de Heere die woorden, ik zal u tot uw God zijn. En hij laat ook in die andere woorden die daarop volgen, zo heerlijk die wederkeer weer klinken als hij zegt, zij zullen komen met geween en met smeking zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten, want ik ben Israël tot een vader en Ephraim is mijn eerstgeborenen. Wat een heerlijke troostvolle woorden voor dat volk in Babel. Dat zal gebeuren, zegt de Heer. Ik zal u tot een God zijn en ik zal u uitleiden, want gij zijt even in mijn eerstgeborenen. En dan ineens volgt vers 15. Dan ineens is het de profeet die de volk bepaalt bij de realiteit van die dag. Dan ineens roept de profeet de werkelijkheid weer onder ogen. En dan gaat hij zeggen wat er gebeurd is met het volk. Dat volk dat nu in Babel zit. Jeremia heeft die profetie uitgesproken in het jaar 586. toen het volk Israël weggevoerd werd naar Babel. En hij brengt die verschrikkelijke wegvoering onder Nebukadnezar met de volgende woorden onder de aandacht van het volk. Zo zegt de Heere, daar is een stem gehoord in Rama, een klaag, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen, ze weigert getroost te worden, omdat haar kinderen niet meer zijn. Daar roept de Heere door de mond van de profeet het beeld op van wat er met dat volk gebeurt. Die woorden die hier de profeet spreekt, ze brengen ons in gedachten de gruwelen, de smart, de pijn waarmee die wegvoering is gepaard gegaan. Daar is een geweente Rama. Waarom spreekt de profeet hier over Rama? Als de bijzondere plaats waar die smart beleefd wordt. Wel, we kunnen in de eerste plaats denken aan Rama als de plaats die ligt op de scheiding tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En zo zou Rama het symbool kunnen zijn voor heel het land dat in smart en rouw is vanwege de wegvoering. Maar nog meer spreekt Rama als de plaats waar het volk namelijk bijeen vergaderd is, bijeen gedreven is door de overheersers. Rama, zo zouden wij het modern zeggen, is de deportatieplaats geworden waar al de gevangenen van Israël bij elkaar vergaderd zijn om van daaruit getransporteerd te worden naar Babel, naar de kerker van de ballingschap. En onze ouderen, maar misschien ook de jongeren, als je wel eens wat gelezen hebt over de Tweede Wereldoorlog, dan weet je dat er ook in Nederland zulke kampen waren waar de Joden vanuit alle windstreken van Nederland naartoe gebracht werden om van daaruit getransporteerd te worden naar Dachau of Auschwitz. Bijvoorbeeld in Amersfoort had je ook zo'n verzamelkamp waar de gevangenen naartoe gebracht werden om van daaruit op transport gesteld te worden naar de gaskamers. Wel, Rama is ook zo'n plaats waar al die Joden gevangen genomen naartoe gebracht werden om daar bij elkaar gegroepeerd te worden en dan onder aandrijving van die geweldige vredesoldaten gebracht te worden naar Babel. En dan wordt daar Rachel naar voren gebracht. Rachel, die het beeld is van al de moeders in Israël. We weten wel, kinderen, wie Rachel was, toch? Rachel, dat was de tweede vrouw van Jacob. En wat was er met Rachel? Wel, Rachel bleef lange tijd kinderloos. En Rachel was een vrouw die verteerd werd door die kinderloosheid. En het met Gods weg daarin niet eens was. En in opstand tegen Jacob gezegd heeft, geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Zo sterk was in haar dat verlangen. En in ongeloof zei ze, Jacob, dat moet jij doen. Maar dat kon Jacob toch niet. Maar de Heere heeft aan Rachel gedacht. En ze heeft jongens gekregen van de Heere. Maar we weten ook wat er gebeurd is met Rachel. Toen ze haar tweede zoon kreeg, Benjamin, is in het kraambed gestorven. Rachel, die zo sterk verlangde naar kinderen, ze heeft haar kinderen niet zien opgroeien. En nu gebruikt hier de profeet Rachel als het type van de moeders in die dagen van de wegvoering. De moeders die wel hun kinderen ter wereld gebracht hebben, maar die kinderen niet in vrede en blijdschap zien opgroeien, maar die hun kinderen geketend zien worden door de vrede Babyloniërs en meegevoerd worden naar Babel, om daar in slavernij en gevangenis om te komen. Gemeente, en dan moeten wij maar eens denken aan de dag van vandaag. Want waar Rachel over weent als haar kinderen vanwege het oorlogsgeweld ziet weggevoerd worden, dan is dat vandaag nog steeds aan de orde van de dag, gemeente. Denk eens aan Kosovo. Denk eens aan Timor. Denk eens aan Tsjetsjenië. Denk eens aan Congo. Denk eens aan Darfur. En zo kunnen wij eindeloze namen noemen, waarin het leed van moeders om hun kinderen ten gevolge van het oorlogsgeweld we bijna dagelijks voor ons zien. Gemeente, u bent er toch niet aan gewend geraakt. Wat wordt er door moeders geleden op deze wereld vanwege de ellende van hun kinderen? Vanwege de honger, vanwege de besmettelijke ziekten, vanwege de oorlog. Wat een leed dragen moeders op deze wereld om vanwege hun kinderen. Wat een Rachels zijn er nog steeds op deze wereld. En als we daaraan denken, gemeenten vanmiddag, dan mogen we wel in stille verwondering zitten hier in de kerk. Dat wij niet in oorlogsgebieden leven. Dat wij onze kinderen niet in onze handen zien sterven vanwege de honger. Dat onze kinderen niet ouderloos zijn vanwege de aids. Gemeente, beseffen we dat vanmiddag wel. Wat een voorrecht het is die de Heere ons allemaal geeft. Rachel weent omdat haar kinderen niet zijn. Rachel die daar zit op de berg en kijkt hoe daar in lange rijen de kinderen weggevoerd worden naar Babel. En je hoort als het ware de klacht uit de mond van Rachel: mijn kinderen, ze zijn niet meer. Ze zullen nooit meer terugkomen uit Babel. Mijn kinderen. Zo zit Rachel. Zoals eenmaal gesproken heeft David, toen hij Absalom hoorde dat hij gestorven was. Absalom, Absalom, mijn zoon Absalom. Wat is de smart groot bij Rachel? En we lezen het, de smart is zo groot dat wie ook bij Rachel komt en wat er ook tegen Rachel gezegd wordt, ze laat zich niet troosten. De pijn, de smart, het verdriet is zo groot om haar kinderen dat ze weigert zich laten troosten. Zo lezen wij in het vervolg van het 15e vers. Ze wil niet getroost worden. Als het ware stuurt ze iedereen weg en zegt: ga maar met die goedkope praatjes, want ik krijg mijn kinderen er niet mee terug. Mijn kinderen, roept ze uit. Ze weigert zich te laten troosten. We lezen daarvan in Psalm 77. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Schatte mij en mijn volk geheel verloren. Mocht van geen vertroosting horen. Niemand is er die Rachel troosten kan. Niemand. Is er dan niemand die het bedroefde moederhart troosten kan? Ja. Daar is er één die het moederhart van Rachel troosten kan. En dat is de Heere zelf. De Heere komt namelijk met zijn woord tot Rachel. En in Rachel tot al die bedroefde moeders om hun kinderen. En wat gaat de Heere dan zeggen tegen Rachel? Wel dit. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere, want zij zullen uit des vijandsland wederkomen. Er is verwachting, Rachel, voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Heere, wat een boodschap. Hoe kan dat toch? Heren, ik heb ze gezien weggevoerd worden in ketenen, heren. En er was een onoverwinnelijke vijand die ze meenam naar Babel. Hoe kunnen mijn kinderen toch ooit terugkomen, heren? Wel, zegt de Heere, tot tweemaal toe zegt hij het, ze zullen wederkeren, ze zullen terugkomen. Spreekt de Heere, zegt de Heere. Tot tweemaal toe, heel nadrukkelijk, het zal gebeuren, want ik zeg het. Maar waarom dan, Heer? Waarom zult u ze terugbrengen? Wel, we kunnen het lezen in het 29e hoofdstuk, het 10e vers. Want zo zegt de Heere, zekerlijk, als 70 jaar te Babel zullen vervuld zijn, zal ik u lieden bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengen tot deze plaats. Gemeente, die tekst moet u nog eens teruglezen. 29e hoofdstuk, 10e vers. Daar verklaart de Heere waarom hij dat volk zal terugbrengen na 70 jaar. Hij zal een goed woord over hen verwekken. Ik zal u lieden bezoeken, zegt de Heere, want ik ben de getrouwen. En ik zal het maken, zegt de Heere, dat het zo zal zijn dat het in jullie hart zal leven. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd om God, opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klim uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. De Heere zal het doen. Hij zal komen en hij zal hun klacht veranderen in blijdschap, omdat hij aan dat volk zal gedenken. Want dat staat er in dat 29e hoofdstuk, dat 10e vers. Want ik zal u lieden bezoeken. En wat betekent dat nou, bezoeken? Wel, bezoeken, dat betekent niet alleen dat de Heere bij dat volk op bezoek komt, maar dat hij komt in ontferming. Dat hij komt in genade, dat hij naar dat volk omziet, in zijn ontferming. Dat is het wat dat woord betekent, ik zal aan u denken, in genade. Mag ik u daar eens een tekstwoord voor meegeven? Want zo zegt de Heer in het 11e vers, want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads. Zo denkt de Heere. In een ogenblik heb ik over u getorend, mijn volk. Vanwege uw zonden moest ik u wegvoeren in Babel. Maar er is een eeuwigheid in mijn gunst, want ik denk aan u in mijn vrede. En hoe is die vrede van de Heere zichtbaar geworden? Wel, in de zending van zijn lieve zoon, de vredevorst. Vrede denk ik over u. En daarom zend ik u mijn lieve zoon, de Heer Jezus Christus. En hij is het, om wiens wille ik aan u gedenk, o mijn volk. En u zal doen wederkeren, Rachel, wee niet langer, droog je tranen, Rachel, want ik zal aan mijn verbond gedenken, en ik zal mijn volk doen wederkeren, en ik zal uw kinderen terugbrengen in hun land palen. Meent, en dat is nou een rijke boodschap, ook voor vandaag. Ook voor Teus en Anneke en voor al die ouders en grootouders vanmiddag en voor heel de gemeente. Want laten we dat mogen zeggen, als u misschien vanmiddag hier zit en u hebt geen kinderen. U bent misschien nooit tot een huwelijk gekomen. En u zegt, ja, maar dan gaat het toch niet over mijn kinderen. O nee. Deze kleine Eline en al de kinderen zijn kinderen van de gemeente. En daarin zijn het ook uw kinderen. En waarom is dit een woord ook voor ons vanmiddag? Bijzonder voor de doopouders. Wel, omdat we lezen en onze kanttekenaren zeggen dat zo duidelijk. Rachel is het beeld van de kerk. Rachel is niet alleen het beeld van de moeders in de dagen van Israël. Maar Rachel mogen we ook in onze dagen zien als het beeld van de kerk, van Gods kerk. En dan in de eerste plaats hebben wij als gemeente, als kerk, kunnen wij wel naast Rachel gaan zitten. En moeten wij ook met elkaar wenen, huilen over alles wat er in de kerk en daarbuiten gebeurt. Wat komt er allemaal op de kerk af? En wat gebeurt er allemaal in de kerk? Is er niet veel wat ons doet wenen als we denken aan onze kinderen? Heere, hoe moet dat straks met onze kinderen als ze groot worden in deze tijd, in deze gemeente? Gemeente, want als wij de ontwikkelingen zien die gaande zijn ook in ons land, dan wil ik maar één actuele zaak aan de orde stellen om niet te uitvoerig te zijn. Maar onlangs was er een discussie in liberale kring waarin men er serieus over nadacht om de Joodse gemeenschap in ons land te verbieden om hun jongetjes te laten besnijden. Want zo zeiden de intellectuele liberalen van ons land, dat is toch eigenlijk een medische ingreep en dat doet toch eigenlijk pijn en dat kind heeft nog zelf geen beslissingsrecht daarover. Eigenlijk zou je dat moeten verbieden en een kind zou alleen maar besneden mogen worden als het zelf die beslissing kan nemen. Voelt u welke gevaarlijke gedachten daarachter zitten? Namelijk, daar zit het liberale denken achter, dat wij onze kinderen niet meer mogen opvoeden zoals wij dat willen doen naar het woord van God. En men probeert dat met een intellectuele redenering te omgeven, maar het komt er ten diepste hierop neer, gemeente, dat men niet wil dat kinderen al van jongs af aan in de vreze des Heeren opgevoed wordt. Nee, zo zegt men, men moet een kind alles geven. Het moet overal in georiënteerd worden. En het moet dan als het volwassen is zelf maar een keuze maken. Het is toch nog maar één stap om te zeggen. In diezelfde lijn. Als er ouders zijn die om des gewetens wil hun kind niet willen laten inenten, dat moet je ook verplicht opleggen. En weet u wat de volgende stap is? En dan komt het heel dicht bij Teus en Anneke en bij ons allemaal. Weet u wat de volgende stap is? Wij gaan niet meer betalen voor christelijk onderwijs. Ja, het moet zelfs verboden worden. Niet langer christelijk onderwijs, maar algemeen onderwijs, totdat onze kinderen oud en wijs genoeg zijn. En dan moeten ze zelf maar kiezen om godsdienstig te worden of niet. En gemeente, ik zeg niet om uw vrees aan te jagen, maar wel om u wakker te schudden bij de werkelijkheid waarin wij leven. Want de liberale partij is de grootste partij geworden in onze dagen. En wij mogen wel vrezen voor het liberale denken, zoals zich dat in allerlei partijen manifest maakt. Alles moet kunnen in onze samenleving, behalve God dienen. Vanuit zijn woord, daar is geen plaats meer voor. Zouden wij niet wenen, als we zien in wat voor een tijd onze kinderen opgroeien? En hoe is het met het kerkelijke leven in Damwoude? Hoe is het met het kerkelijke leven in de christelijk gereformeerde kerk? Hoe is het met het kerkelijke leven in de gereformeerde gezinten? Dan moeten wij vanmiddag toch schamen en ons voor God verootmoedigen vanwege al de verdeeldheid, vanwege de wereldgelijkvormigheid, vanwege de ingezonkenheid. Waar zijn ze nog het zout en zout? Waar zijn ze nog de kinderen Gods die spreken van het leven met de Heer? Kunt u ze aanwijzen? Wat is het dan stil geworden in de kerk? Moet je dan niet vrezen voor je kinderen en zeggen, o God, hoe moet het toch met onze kinderen? Hoe moet het toch? En dan kun je vanmiddag wel gaan zitten naast Rachel en wenen. Wenen. Maar wat is het dan een wonder dat de Heere vanmiddag, in die donkere tijden die we met elkaar beleven, En die ontzagwekkende ontwikkelingen die we zien binnen en buiten de kerk, die ons als golven dreigen te overspoelen, dat de kerk meegezogen dreigt te worden in de golven van secularisatie en wereldgelijkvormigheid, dat de Heere vanmiddag komt met zijn woord, en dat gaat dwars tegen alles in, want dat is een machtig Godswoord, dat staat boven alles, gemeente, boven al de ontwikkelingen die wij op de aarde zien, staat er een God die regeert. En wat zegt die God? Er is nog verwachting voor uw nakomelingen. Spreek de Heer, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Bedwing daarom uw tranen van geween, want er is nog verwachting. Te midden van het diepe verval van de kerk, te midden van de goddeloosheid die ons omringt, is er verwachting. Waarom? Omdat God getrouw blijft aan zijn woord. Omdat God het zegt, want bergen mogen wijken en de heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijnes vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere, uw ontfermer, hoort u dat, gemeente? Hoor je dat, ouders? Dat heeft God nu vanmiddag in de doop bevestigd. Mijn verbond zal niet wankelen. De bergen mogen wankelen. Alles mag ondersteboven gaan, gemeente. De kerk mag op instorten staan, om het zo te zeggen. Alles mag van zijn plek zijn, zegt de Heer. Maar er is één vastigheid, en dat ben ik en mijn verbond. Dat weet van geen wankelen, zegt de Heer. Dat zal nooit ten onder gaan. Want ik ben uw ontfermer. En ik ga door en mijn raad zal bestaan. En ik zal dwars door de oordelen heen mijn welbehagen doen en mijn kerk in het stand houden. Er is nog verwachting voor uw nakomeling. En uw kinderen zal ik brengen in uw landpalen. Daarin horen wij die beloften en ik zal die kinderen brengen in mijn koninkrijk. De waarachtige wedergeboorte. Waar we over gesproken hebben met de doopouders. Ik zal ze door geloof en bekering inbrengen in dat rijk der hemelen. Wat een heerlijk woord. Want ik zal u bezoeken en een goed woord over u spreken. Zeg de Heer, ik zal door mijn woord komen en ik zal bekeren en ik zal toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Hij gaat door met zijn werk. Daar mocht de doop vanmiddag van spreken. Bij alles wat vernieuwt, bij alles wat afbreekt, bij alles wat verdeelt, bij alles wat zorgen geeft. Zeg de Heere, maar ik evenwel, ik blijf dezelfde. En daar ligt nu alles in vast. Als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons de Vader, dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. God zet zijn stempel op dat verbond dat van geen wankelen weet. En heeft het met een eedzwering getuigd. Doopouders, ik wil ook de vader zijn van Eline. In een tijd waarin de kerk zo verdeeld is. In de tijd waarin de kerk zo meegezogen wordt. In de tijd waarin de wereld zich opmaakt. Om het laatste wat er van de kerk nog over is. Om dat ook aan de zijlijn weg te duwen. Geen zondagsheiliging meer. Geen huwelijken meer. Naar Gods woord. Abortus, euthanasie en alles moet het vrije loop hebben. O God, we zouden wenen. Nee, zegt God. Ween niet, maar zie op mij. Want ik ga door met mijn werk. O God, wat moet er toch terechtkomen? Klaag niet, zegt de Heere, maar hef uw oog omhoog en ik zal u mijn gunst doen aanschouwen. Dat is het wat de Heere zegt. Zie toch niet naar beneden, zie toch niet langer op de omstandigheden, maar laat uw hoofd opgeheven mogen worden naar omhoog. Maar dan hoor ik een moeder zeggen, dominee, maar mijn zoon, Hij heeft met de kerk gebroken. Daar hoor ik een moeder zeggen, ja maar, mijn zoon, hij is verslaafd. Daar hoor ik een vader zeggen, ja maar, mijn dochter, ze is uit het huis gegaan en ze woont samen. En ze leest nooit meer uit de Bijbel. Ik kan Rachel zo goed begrijpen. Ik zit vanavond naast Rachel en ik ween. Want ik weet niet meer hoe het met mijn kinderen moet. Wat zal er toch van mijn kinderen terechtkomen? Ze lezen niet meer, ze bidden niet meer. Ze komen niet meer in de kerk. O God, zou ik niet wenen? Wat zegt de Heer tegen uw moeder, tegen uw vader als u zo in de kerk zit, tegen u als gemeente met al de zorgen, hoe moet het met onze kinderen? Dan zegt de Heer vanuit zijn woord, er is verwachting voor uw nakomelingen. Spreek de Heer met een hoofdletter, de getrouwe verbonds Jehovah, want zij zullen uit des vijands land wederkomen. En ik zal ze wederbrengen naar hun landpaal. Ik zal, zegt de Heer. Zul je het dan daarvan leren verwachten, vaders en moeders, voor je kinderen? Zul je met dat woord vanmiddag nou eens naar de Heer teruggaan? En zul je dat woord de Heer nou eens voorleggen en zeggen, Heer, maar u hebt toch ook mijn kind gedoopt, Heer. Het was 30 jaar geleden dat ik met mijn jongen voor de doopvond stond. Heer, het is 25 jaar geleden dat ik met mijn dochter bij het doopvond stond. Heere, gedenk toch des ontfermens. Heere, gedenk toch aan het woord dat gij gesproken hebt. O, dat je het zo mag meezingen straks uit Psalm 130. Ik blijf den Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten waarop, op zijn onfeilbaar woord. En dat spreekt in Jeremia 31, het 17e vers. Dat er verwachting is voor mijn nakomeling. Niet om iets van ons gemeente. Wij hebben het geheel verzonderd. Wij moeten met Rachel zien op onze kinderen. Die vanwege de oorlog. Die wij hebben misdreven, de straffen ondervinden. Maar, zegt de Heer, er is verwachting voor uw nakomelingen. Ik zal ze wederbrengen. Wat een machtig woord voor hopelozen, voor hulpelozen, voor ouders die het niet meer weten. Er is verwachting voor uw kinderen. O, dat we dan zo geoefend mogen worden in deze doopdienst, om van onszelf af te zien, om het te verwachten van hem, en het met de dichter te zeggen, gedenk hier in het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Teus en Anneke, ik hoop dat deze woorden die we jullie mochten meegeven, bij de doop van de kleine Eline, dat je met deze woorden de opvoeding mag voortzetten die reeds begonnen is. En zeggen, Heere, er is bij ons geen verwachting. Als het van onze kant moest komen, Heere, dan konden wij naast Rachel gaan zitten. En was het een hopeloze zaak om Eline in deze tijd op te voeden, dan kan ik het wel eens begrijpen dat een wereldling het zegt. Zou je in deze tijd nog kinderen op de wereld zetten, zoals men het dan oneerbiedig uitspreekt? Ja, dat mogen wij doen. Kinderen van de Heere verwachten. Kinderen ter wereld brengen. Waarom? Opdat zijn huis vol worden, gemeente. Daarom hebben wij kinderen van de Heer ontvangen. Waarom? Opdat het hemelingen zouden worden. Opdat het burgers zouden worden van dat koninkrijk der hemelen. Dat is de heerlijke roeping van ouders, van grootouders. Dat is de roeping van de gemeente. Om kinderen te mogen voortbrengen die eeuwig zullen leven tot eer van de grote koning. Amen.